Dus ze stellen hele specifieke eisen aan de kinderkamer, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En ja, dat maakt ook dat ze heel kwetsbaar zijn. Want er hoeft maar één van die schakels niet helemaal optimaal te zijn. En hij komt onder druk te staan.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ja, ik ben Johan Vergiels, 42 jaar. Kom uit het dorp Lepelstraat in West-Brabant. Ik zit hier omdat ik al 21 jaar visonderzoek doe, onder andere. Door het hele land, maar ook hier in het mooie Vlakke in Stellendam hebben we heel wat projecten lopen. Met name om te kijken hoe de salmoniden zich daar gedragen.
Oké, want de organisatie waar jij voor werkt, hoe heet die?
Dat is ATKB, dat is een milieuadviesbureau. Wat ze onder andere bezighoudt met bodemonderzoek. Maar ook bijvoorbeeld met ecologisch onderzoek, zoals de vissen, de rivierkreeften, de waterplanten. Allemaal dat soort
rivierkreeft
zaken.
Rivierkreeft is ook
dat
leuk.
Dat is ook een ding, ja. Rivierkreeft is ook een heel leuk. Interessant onderwerp.
Ook
ja.
Op het eiland, by the way. Even zijstap.
Ze zullen zeker op het eiland zitten. Ja. Ja,
oké. Okay.
Ja,
ja. Okay.
Hey, en hoe ben jij hier terechtgekomen?
Ik ben na de HAVO naar Vlissingen gegaan. Daar de opleiding aquatische ecotechnologie heette dat geweest. 4 jaar lang. Nou ja, daar leerde je de kleinste beestjes, waterbeestjes determineren tot dijken bouwen. Dus een heel brede opleiding. Maar eigenlijk van kind af aan was ik altijd al bezig met vissen, bij het water zijn. En toen bleek na mijn studie ineens dat daar ook werk in was. Dus ja,
dat is interessant.
Dat was heel interessant.
Dat was wel een leuke, ja.
Ja.
Dus toen ben je hier terechtgekomen,
ja.
ATKB.
Ja, toen ben ik na mijn stage ben ik eigenlijk direct aan de slag kunnen gaan. Met name de eerste jaren in het veld onderzoek gedaan. Dus gewoon met netten, vissen vangen, tellen, meten. Ja, en na een jaar of 10 wat meer ook kantoorwerk gaan doen, projectleiding. En nu sinds een jaar of 5 heb ik de eer, zeg maar, om de groep ook aan te mogen sturen. Ik mag gelukkig ook zo doen en dan nog het veld in. Ik moet bijvoorbeeld vrijdag naar de Volkeraksluis om daar te kijken hoe de paling zich door het sluizencomplex heen manoeuvreert op weg naar zee. Dus ja, het blijft gewoon heel boeiende.
Ga je dat ook duiken?
Nee, daar gaan we niet duiken. Nee.
Dat zou toch kunnen als je zoveel met water bezig bent en met visonderzoek.
Ja, klopt. Maar op een gegeven moment moet je een keuze maken in de hobby's. En duiken stond wel op mijn lijstje, maar die is er toch vanaf gevallen.
Oké, en dat is misschien ook weer even een uitstapje, Erwin. Ik kijk even naar jou.
Het moet kunnen.
Het moet kunnen. Hoe onderzoek je dan hoe een paling van het ene gebied naar het andere gaat als je niet gaat duiken?
Als je niet gaat duiken. Ja, het is een hele interessante vraag. We vissen daar met een aantal fuiken rondom het complex op verschillende plekken. Om te kijken dus waar houdt die paling zich op. Waar zien we de meeste in de fuiken zitten. Nou, die paling die vangen we. En die voorzien we ook van een zendertje. Middels dat zendertje wat we in de paling aanbrengen, verdoofd met chirurgische ingreep. Kunnen we dus zien hoe die paling zich beweegt rondom het complex. Er hangen verschillende ontvangers in het water. Die plaatsen we daar. En die vangen die geluidssignalen op. En op basis van de geluidssignalen die we opvangen, kunnen we dan de route bepalen en eventuele knelpunten ook lokaliseren. Als we bijvoorbeeld zien dat een paling wekenlang op één punt gedetecteerd wordt, waar het hij niet verder kan.
Oké, dan weet je dus eigenlijk van hij zou eigenlijk een ander daarheen moeten.
Ja.
Dat weten jullie.
Ja.
Maar hij blijft dan te lang en dan...
Hij blijft dan te lang op een punt zitten.
Dan klopt er iets niet, zeg maar.
Dan klopt er blijkbaar iets niet. En dan gaan we ook nader kijken op locatie van oké, we zien dit nu in het gedrag van die paling. Is dat te verklaren inderdaad op basis van misschien wat spuienregime of obstakels die er gewoon zitten, dichte sluisdeur, ik noem maar iets.
Wat een mooi woord, hè? Het spuiregime.
Het spuiregime, ja.
Nog nooit gehoord.
Ook niet.
We stellen dan echt wel aan de orde. Het spuiregime is eigenlijk meer van hoe regel je de wateruitwisseling.
Ja. Ik begrijp het woord, maar ik had het nog nooit gehoord.
Nee, ja.
Oké, dat was even een uitstapje naar de paling, hoor. Omdat
we zitten hier
helemaal niet voor die paling. Maar waar wij... Nou ja, eigenlijk jij, Erwin. Jij had gehoord dat er... weer zalm gesignaleerd was, of dat de zalm terug was in het Haringvliet.
Ja.
En dat
vond ik fascinerend, ja, absoluut. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, is het wel zo? Zo fascinerend als ik denk dat het is? Nou, blijkbaar wel, want Johan vond het ook. Ja.
Maar het is niet sinds gisteren, het is al een tijdje, zei jij, in de, wat we er net even vooraf bespraken.
Ja, de zalm is er eigenlijk altijd al wel geweest. Hij heeft heel erg onder druk gestaan, zeker door de visserij, maar ook de slechte waterkwaliteit, de obstakels op de rivieren. Nu hebben we allemaal hele mooie vistrappen bij de stuwen liggen, maar ja, die waren er tientallen jaren geleden nog niet. Dus die zalmstand is echt fors achteruit gegaan. En sinds een aantal decennia is er echt meer aandacht gekomen voor die soort. Zijn er ook programma's opgezet om zalmen echt ook te kweken en weer bovenstrooms uit te zetten, bijvoorbeeld in Duitsland. Om dus weer een natuurlijke sterke populatie aan zalmen terug te krijgen. En ze zwemmen er nog steeds in het Haringvliet.
Ja.
Ja, en hoe weet je dat dan? Ga je die ook zenderen of vang je die? Of?
Nou, het is eigenlijk allebei. Bijna hetzelfde als het net verhaal van Baling. We vangen ze aan de buitenzijde bij Stellendam. Jarenlang hebben we daar onderzoek gedaan. En de zalmen die we daar vingen, ook de zeeforellen en de zeeprikken, die voorzien we ook van een zender. Er liggen verschillende kabels ook in de Nederlandse riviersystemen, in de Rijn, in de Maas. En als dan die zalm daar overheen zwemt over die kabel, dan wordt die geregistreerd. En op die manier kunnen we dus ook zien hoe die zalm, zeg maar, stroomopwaarts migreert. En waar er eventueel ook nog steeds obstakels zijn. Dus ja, die zenders geven heel veel
informatie
prijs
af. Ja, ja. Ja.
Ja, en dit jaar zijn we ook weer gestart met die akoestische zenders. Dus dat zijn die zenders die echt gewoon zelf een geluidssignaal afgeven. Om dus ook wat nauwkeuriger te gaan kijken bij de Haringvlietdam. Hoe die zalm en zeeforellen zich gedragen met die verschillende spuiregimes. Oftewel ook het kieren, wat sinds kort is ingesteld daar.
Ja.
Even terug misschien, van waarom ze eigenlijk zijn verdwenen of in de populatie zijn afgenomen. Weet je dat? En wanneer was
nee,
dat?
Ja, Johan vertelde net door...
Ja, verschillende
slecht
factoren.
Ja,
ja, de visserij.
Slecht water, maar misschien ook overbevissing?
Overbevissing was zeker ook sprake van. Okay. Ja. Overbevissing heeft in eerste instantie die populatie echt sterk doen afnemen. Mm-hmm. Nou, en daarbij
was er hier op het Haringvliet dan echt veel zalmvisserij?
Ik ben daar niet heel erg in thuis, maar het beneden rivierengebied en dergelijke, daar op de rivieren zelf, daar viste men ook gewoon met zalmsteken.
Okay.
Echt fuikopstellingen gemaakt, zeg maar, vooral om die soorten goed te kunnen vangen. En dat gebeurde zeer efficiënt, ook in de buurt natuurlijk van de kunstwerken.
Ja, daar zou een andere collega moeten vragen. Die weet daar veel meer van.
Ja, gaan we nog een keer
van elkaar krijgen, ja. Nee, want ik heb wel eens begrepen dat er hier bijvoorbeeld Middelharnis Vissersdorp, dat er niet echt op zalm gevist werd.
Nee, volgens mij, maar dat moet ik inderdaad weer even bij iemand anders checken. Maar zat er destijds meer op de zeevis. Ja. Het was natuurlijk echt een open verbinding naar zee nog. En de zalm is ook echt een soort die doortrekt. Dus dan kun je hem beter in een vernauwing van een rivier opvangen. Als hier in het Brede Haringvliet natuurlijk, waar ze net binnenkomen.
Ja.
Ik zou niet uit kunnen sluiten dat er hier ook zalmvissers zijn geweest. Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
Nee. Daar moeten we gespecialiseerd iemand voor hebben.
Ja.
Slechte waterkwaliteit, overbevissing. Zijn er nog meer dingen aan de orde geweest waardoor die zalm zo in aantallen zijn afgenomen dan? Of was dat het wel?
Ja, met name ook de verstuwing eigenlijk van de rivieren. Dus de stuwcomplexen waar de zalm niet of moeilijk langs kon komen. Ja. De laatste jaren zijn ze ook echt wel bezig geweest om die rivier weer optrekbaar te maken met vispassages die langs die stuwcomplexen liggen. En dat heeft er ook echt wel aan bijgedragen. Dat die zalm in ieder geval nu weer de weg naar de paaigronden weet te vinden. In Duitsland, Zwitserland, Frankrijk.
Ja, ze trekken echt
een heel eind weg.
Ja.
Ja.
Hoeveel legt een zalm af aan zeemijlen?
Dat durf ik niet te zeggen. Het is wel zo dat ze een aantal jaren inderdaad op zee verblijven voordat ze weer terugkeren naar de oorspronkelijke paaigronden. Een jonge zalm verblijft ook een aantal jaar echt bovenstrooms in de rivierbeddingen. Totdat ze eigenlijk als smolt, dus eigenlijk een soort van, een jong zalmpje wat klaar is om naar het zoute water te trekken. En die laten zich eigenlijk met de stroom afzakken weer terug richting het Haringvliet, Stellendam, om naar zee te trekken. En een paar jaar later komen ze eigenlijk weer terug om die reis nog een keer
want
te maken.
Want dat is ook wel het bijzondere aan de zalm, hè? Dat ja. zowel in zoet als in zoutwater
ja. Maakt ze ook heel kwetsbaar aan de andere kant. Want je hebt heel veel obstakels, verandering van waterkwaliteit. Ze stellen best wel veel eisen natuurlijk ook aan hun omgeving.
Ja, dat weet ik niet. Dan weet je, dat
ja,
weet
nee, maar dat is ook echt zo. Ze moeten ook echt in zuurstofrijk water paaien. Snelstromend water met grindbedden. Dus ze stellen hele specifieke eisen aan de kinderkamer, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En ja, dat maakt ook dat ze heel kwetsbaar zijn. Want er hoeft maar één van die schakels niet helemaal optimaal te zijn. En hij komt onder druk te staan. Kijk, dat is bijvoorbeeld ook bij de paling zo natuurlijk. Je legt ook die reis af van zoet naar zout en andersom. Maar op die reis ja, kan het heel veel obstakels. Scheepvaart is ook bijvoorbeeld zo'n belemmering. Tegenkomen, waardoor die populatie ook onder druk kan komen te staan. Ja.
Hey, nou had je het net over vistrappen.
Ja.
Dat zijn... Ja, een trap is een trap.
Zo'n doorgang,
ja.
denk ik.
Ja, ja. Nee, ja maar dat ze makkelijker zichzelf op kunnen werpen om hoger op te komen, moet ik het zo zien?
Ja, een vistrap is eigenlijk een kunstwerk wat vaak om bijvoorbeeld een stuw heen gelegd wordt, om een gemaal gelegd wordt, waarbij de vis in trapjes iedere keer een 20, 30 centimeter water overbrugt en zo uiteindelijk bovenstrooms uitkomt.
Een soort bypass.
Een soort bypass, ja.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Ik dacht dat het iets anders was. Ik dacht dat het echt een soort trapje... Ja, ik ben een leek, hè.
Nee, geen idee. Dat zijn we al twee.
Trapje
vandaar deze podcast.
In het water, zodat hij dan makkelijker naar boven zou niet lopen, maar gewoon dat hij daar dan even kon rusten en dan weer een stapje.
Ja, zo is het eigenlijk.
Oh, oké, okay,
ja,
maar dan echt om het obstakel heen dan.
Om het obstakel heen, ja. En je hebt daar heel verschillende varianten in. Vertical slots, bekkenvispassages, allerlei varianten. Die ze ook aan hebben gelegd, afhankelijk van de lokale situatie. Waar dus gewoon die vis vrij eenvoudig stroomopwaarts kan zwemmen. En zeker de zalm met zijn kracht en souplesse, die kan die obstakels makkelijk nemen.
Jij zei net hoe groot een zalm kan worden. Dat verbaasde mij wel enigszins.
Hij liet ook een foto zien van een lel van een zalm.
Ja, bij Stellendam hebben ze toch zeker tot een meter gevangen aan de buitenkant. En dan heb je het echt over dieren van 8, 9 kilo. Prachtige zilverkleurige vissen met stippen aan de zijkant. Eén bonk spier eigenlijk.
Ja, dat kan haast niet anders.
Ja, het is onvoorstelbaar.
Ik heb een klein hondje, dat weegt ook 8 kilo. Dat kan je toch niet voorstellen dat zo'n vis ook zo zwaar is eigenlijk. Hè?
Ja, zeker. En zijn ze lekker? Oh, is dat een slechte vraag? Ja, tegen een ecoloog.
Gewone zalm uit de supermarkt vind ik wel lekker. Maar de zalm hier bij Stellendam, zeg maar, die komt niet op het bord. Die gaat weer gelijk terug het water in.
Ja, precies. Ja, natuurlijk. Ja. En waar gaan ze dan naartoe als ze op zee komen? Want hebben ze daar. De paling gaat naar de Sargasso. Sargasso zeg ik dan goed?
Ja.
Zee.
Weet jij dat goed?
Ja, dat is
voorwerk.
Toeval. Nee. Ja. Maar die zalm, waar houdt die zich op in de zee?
Dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen.
Nee, dan gaan we dat nog even opzoeken. Ja prima. Want ik neem aan dat hij niet in de Noordzee zich ophoudt.
Nou ja, hij komt
er wel doorheen.
Delen van zijn leven heeft hij zeker, brengt hij door in de Noordzee. Mm-hmm. Maar ja, ik zou het inderdaad even,
gaan we
moeten bekijken waar hij precies
maar,
naartoe trekt.
Ik wil nog even terug naar dat stroomopwaarts.
Ja, uiteraard.
Zeker. Want jij zei net van ze hebben specifieke kraamkamer nodig. Met zuurstofrijk water, maar ook een grindbedding. Ik denk een beetje grof grind, want anders dan spoelt het gelijk weg. Maar is dat nou ook te creëren voor hen, voor die vissen? Als er bijvoorbeeld te weinig of niet goed genoeg is?
Ze maken nu nog steeds gebruik van de natuurlijke gebieden. Dus net als op de Sieg vindt echt nog een paar plaats van die zalmen. En zolang ze die weten te bereiken, is het gewoon prima.
Is het niet nodig?
Habitat. Nee. Het is wel zo dat er al jarenlang ook programma's zijn waarbij ze dus de zalmen, bijvoorbeeld ook die wij vangen, die worden soms ook naar een kwekerij gebracht. Waarbij dus onder gecontroleerde omstandigheden die voorplanting wordt nagebootst. Dus waarbij dus ook jonge zalmpjes weer terug in de bovenloop van de rivieren worden uitgezet. Die dan ook weer op hun beurt weer terug naar de Noordzee gaan. Mm. Met inderdaad de hoop, en dat zien we ook wel terug in de cijfers, dat die populatie van die zalmen toch wel stabiliseert. In ieder geval niet verder afneemt. En ook misschien wel licht stijgt. Het is heel lastig om de trends te zien, omdat ze verschillende fases eigenlijk van het jaar binnenkomen. Maar ja, we vangen er soms gewoon meerdere per week. Dus het zijn wel echt een behoorlijke populatie. Ten opzichte van
En dat vangen, dat doe je altijd in de buurt van Stellendam nu? Want de Haringvliet is natuurlijk daar een belangrijk... het Haringvliet op zich is een heel belangrijk onderdeel van die zalmtrek, zeg maar.
Klopt.
Dus je doet daar dat onderzoek dan voornamelijk?
Ja, we vangen ze net aan de buitenkant bij Stellendam. Waarom is dat? Omdat die Haringvlietdam is ook een barrière.
Ja, een hele grote zelfs. Ja.
Wat gebeurt er dus? Die zalmen komen van zee en die zijn toch enige tijd aan het zoeken. En zeker toen die kier nog niet ingesteld was... voordat ze eigenlijk naar het Haringvliet verder konden zwemmen. Dus eigenlijk kreeg je een soort van verzameling van zalmen voor die Haringvliet.
Voor die sluizen, ja.
En daar hadden wij onze speciale fuiken staan, zeg maar, om ze daar op te vangen en te kunnen merken. Je pakt altijd strategische plekken als visser, als beroepvisser, maar ook als onderzoeker. Mm. Om zo goed mogelijk kans te hebben op de aanwezigheid van zalm.
Ja, ja. Maar... Ik denk als dit van dat zal weer een domme vraag zijn. Maar als er nou jarenlang die sluizen dicht zijn. Of die, hè, dat, ja. Er was geen kieren besluit. Of geen kieren. Ik weet
kierbesluit.
Niet. Er was geen kierbesluit. Dus ze stonden gewoon hoog. Toch waren er dan zalmen die die rivier op gingen. Want dan denk ik, als je nou als familie zalm heel lang niet daardoor kan. Vinden ze dan een ander plekje? Hoe komt het dan dat ze dan toch steeds daar blijven verzamelen?
Ja dat is een hele interessante vraag. Want soms kun je het inderdaad niet verklaren. Maar met die zenders hebben we ook wel gezien dat zalmen die wij bij Stellendam gemerkt hebben, ook via de Nieuwe Waterweg de rivier op weten te trekken. Dus stel dat ze op een gegeven moment geen kans zien om bij die Haringvlietdam op te trekken, dan zwemmen ze gewoon heel eventjes een stukje terug de Noordzee op en de Nieuwe Waterweg in. Okay. En dan weten ze alsnog, zeg maar,
dat
wegje
te vinden.
Knap, hè?
Ja.
Ja, dat vind ik hard. En ze hebben geen navigatiesystemen. Nee. Nou, ja, ergens wel ingebouwd, denk ik.
Ik wou net zeggen, het zal toch ergens vandaan moeten komen.
Ja. Ja. En wat ook nog meespeelde, ook voordat die kier er was, is dat er bij rivierafvoer werd altijd wel zoet water naar buiten gespuit. De voordeltijn. En als nu de waterstand aan de buitenkant, zeg maar, gelijk is met de binnenzijde, dan had die zalm ook echt wel de kans om ook tegen die stroom in het Haringvliet te bereiken. Het zijn hele krachtige zwemmers. Het ging niet altijd even makkelijk, hebben we ook gezien uit de data. Maar ze wisten wel de dam te passeren. Dus dat is ook een reden waarom die populatie eigenlijk altijd wel in stand is gebleven ook. In combinatie natuurlijk met de uitzet van de afgelopen jaren.
Ja, want bij die dam kan je natuurlijk geen vistrap maken.
Nee, bij die dam zelf kun je geen vistrap maken. Het is wel zo dat ze nog een soort van visriolen ook in de dam hebben zitten. Dat zijn doorlaatwerken die er ooit ingemaakt zijn en waar nu ook de werking van wordt bekeken. Het zijn onderzoeken die gaan lopen. Maar echte vispassages hebben ze nu dus eigenlijk gemaakt door dus het kieren af en toe even wat zout water naar binnen te laten. Om sowieso het makkelijker te maken voor die zalm, voor die zeeforel, dat soort soorten. Maar ook voor de wat zwakkere zwemmers. Dat om inderdaad de kans krijgen dat ze wel naar binnen kunnen. Dus daar zien we echt wel verbetering, zeg maar, in de passagemogelijkheden.
Dus het is eigenlijk voor alle soorten beter dan dat het kierbesluit is genomen toentertijd.
Ja, voor de soorten die inderdaad... Van zout naar zoet willen migreren, inderdaad. Ja,
ja. Oké. Dus het wordt allemaal wat rijker in het Haringvliet.
Het is natuurlijk zonde dat er al zo'n hoop verdwenen was of is. En dat dat nu misschien weer een beetje terugkomt. Niet alleen de zalm, maar wellicht ook met andere vissoorten.
Ja, zeker. We zien het nog niet direct in de cijfers terug. Maar we hebben nou in ieder geval wel de mogelijkheid geboden. Of in ieder geval Rijkswaterstaat dan. Om het voor de meerdere soorten nu mogelijk te maken om ze nu en dan naar binnen te trekken.
Ja. Want je zei Rijkswaterstaat, worden jullie daardoor, is dat jullie opdrachtgever dan?
Ja, Rijkswaterstaat is de opdrachtgever, ja. Die hebben ook al die kabels over die rivieren heen gelegd, al decennia geleden. Om dus ook inderdaad die migratiepatronen in beeld te kunnen brengen. Ja.
Hey, en op zich de waterkwaliteit, want die is een tijd heel slecht geweest. Hè? Vandaar dat het allemaal wat minder werd. Hoe gaat dat op dit moment?
Ja, de waterkwaliteit in
Nederland... We zitten natuurlijk aan het eind van de stroom.
Ja, dat klopt. Nou, de waterkwaliteit nu is echt wel stukken verbeterd ten opzichte van een aantal decennia geleden. We hebben ook niet meer die lozingen, die giflozingen die je destijds nog wel had.
Ja, dat had je uit Duitsland ook wel
heel veel. Heel veel, ja.
En zeker stroomopwaarts kan dat best wel een impact hebben, omdat je daar minder water hebt. En als je dan eens een keer een vervuiling hebt, dan gaat ook in één keer een heel stuk rivier heeft daaronder te lijden. Ja. En dat is wel stukken beter geworden.
Dan komt natuurlijk ook wel door het Europese beleid, denk ik. Dat er meer aandacht is voor waterkwaliteit en lozingen, of?
Ja, het is ook beter te meten natuurlijk. Er is ook meer aandacht inderdaad voor waterkwaliteit, waterproblematiek. Dus dat zal er ook zeker wel aan bij hebben gedragen. Hoe dat precies zit met de wet en regelgeving daaromtrent, weet ik niet. Maar,
doen jullie die onderzoeken niet?
Waterkwaliteitsmetingen worden ook nog wel gedaan door een andere afdeling bij ons.
Maar ja, jij bent echt van de vis, hè?
Ik ben echt van de vis. We doen nog wel eens een zuurstofmetingje of een zoutgehalte bepalen, maar daar houden we het ook bij.
Ja.
Ja.
Even nog een uitstapje. De rivierkreeft. Zie je die ook in het... Ja, de rivierkreeft. Zie je die in het Haringvliet?
Rivierkreeft in het Haringvliet, ze zullen er echt wel zitten. Dat zullen dan de gevlekte zijn. Die zien we wat meer op de Rijkswateren. Maar ja, echt een grote aantallen komen ze vaak niet op dat soort wateren voor. En echt die probleemsoort, want die gevlekte is niet echt een probleemsoort. Die rode bijvoorbeeld, ja, die zie je meer in het binnenwater.
In de sloten ook,
ja.
Hè?
Ja.
Waar ik vandaan kom, West-Brabant, zitten ze nou ook sinds een paar jaar
echt, joh?
Massaal. Ja. Ja, dat je inderdaad over de weg heen rijdt en denkt van, wat het ligt daar nou?
Ja.
En dan komt er in één keer, we hebben vorig jaar gezien dat er gewoon een rivierkreeft uit het bos kwam lopen bij Halsteren. Dat ik denk van, nou, wat komt er vandaan?
Ja. Ja. Ja, mooi.
Ja.
Ja, dan zat je in Nieuw-Zeeland. Dat was pas geleden weer. Die krabben. Rode krabben die dan over dat eiland lopen.
Ja. Ja.
Hebben we hier straks met in Halsteren met de rivierkreeft.
Ja. Ze zijn best lekker, schijnbaar dus.
Ja, die rivierkreeftjes zijn goed te eten.
Ja, zeker.
Er zijn er genoeg. Dus.
Ja. Ja, maar dat heeft een enorme vlucht genomen natuurlijk. Hè? Dat hoort natuurlijk helemaal hier niet echt thuis.
Nee, de rivierkreeft is echt een heel groot probleem voor de waterbeheerders. Ook om de waterkwaliteitsdoelstellingen te kunnen halen. Dus ze eten alles op wat er onder water begint. Plantjes groeien niet meer, maar ook de muggenlarfjes maken fauna, zeg maar. Echt kleine waterdiertjes. Die worden ook gewoon allemaal,
verorberd.
Bijna allemaal opgegeten. Het is een ramp.
Ja, en er is ook niet echt een grote vogel die ze graag lust.
Nou, ja, er zijn wel vogels hoor, die ze graag eten. De reigers, de zilverreigers, de fietjes willen ze ook nog wel pakken. Alleen de productie van die rivierkreeften, ze kunnen tot meer dan 1000 eitjes onder de staart hebben. Dat is uit tellingen gebleken die we pas hebben gedaan bij een aantal rivierkreeften, waarbij we ook moesten kijken van, nou, het wegvangen van die kreeft heeft dan ook effect op de reproductie. En dan hebben we de eitjes onder de staart geteld. Nou, meestal zijn het een paar honderd, maar dat kan dus oplopen tot 1000 stuks onder één rivierkreeftstaartje.
Ja, daar is niet tegen op te vissen.
Daar is niet tegen op te vissen bijna. Nee, we zijn daar intern wel heel erg mee bezig, ook bij projecten om echt grootschalig weg te vangen. We zien dat best goede resultaten, maar zodra je dan zo'n populatie weer met rust laat, ja, veert hij heel snel weer
door.
Ja. Dus dat.
Dat zou je op een hele lange termijn vol moeten houden, maar dan nog raak je ze niet meer kwijt, denk ik.
Nee, kwijtraken ga je ze nooit. Nee. Maar het doel is nou eigenlijk om de impacten van zoveel mogelijk te beperken.
Maar op het eiland is het nog geen echt probleem dan, begrijp ik?
Niet dat ik weet.
Oké, want ik heb er ook nog niet van gehoord, eerlijk gezegd. Dus,
nee, ik ook niet, maar dat zegt ook niet zoveel.
Zitten, hoor, het voordeel hier op Flakkee is ook nog wel dat je nog wel wat brakke invloed hebt.
Ja.
En we zien wel in de verspreidingskaarten ook dat de opmars wel enigszins remt. Maar ze komen toch ook steeds meer in de
brakke gebieden.
We
zijn aan de beurt hier.
Ja.
Ze zijn al bij Halsteren. Dus.
Ja, daarom.
Maar daar is de wolf ook gespot. Dus
Johan, dat vond ik net heel leuk wat jij zei.
Ja, dat is een goeie.
Ja, je moet het even zelf zeggen.
Nou ja, we hadden het over de zalm natuurlijk.
Ja.
Het verbaast mij ook dat er eigenlijk heel weinig bekendheid is dat die vis hier nog gewoon in het Haringvliet rondzwemt. Als je het hoort over de wolf, nou ja, dat is altijd in het nieuws. Iedereen heeft er een mening over en daar is heel veel aandacht voor. Maar de zalm heeft de laatste jaren niet vaak het nieuws gehaald, zeg maar.
Nee, de zalm is terug in het Haringvliet en daar hoor je niemand over. Nee.
Ja. En het zijn eigenlijk alle twee ook dieren natuurlijk die van oudsher al wel in Nederland voorkwamen. Mm-hmm. Ook van nature natuurlijk. Maar die nu eigenlijk alle twee weer wel met een ja, opmars bezig zijn.
Zeker,
ja.
Niet per se slecht, vind ik.
Nee, ik denk dat er minder mensen tegen de zalm zijn als tegen de wolf.
Ja, maar... ja, dat is een ding.
Ja, ja, weet je, dat snap ik dan ook weer wel. Want als je gaat zwemmen, dan ben je niet eens een voet of een hand kwijt van een zalm. Nee, maar zo'n wolf is natuurlijk toch al wat linker. Ja. Toch? Ze zeggen niet voor niks dat je in sommige gedeeltes van het bos beter maar niet kan komen bij Utrecht of zo.
Ja, nou, dat hebben we hier in het zuiden gelukkig nog niet al te veel last van. Maar...
Zou dat komen, denk je?
Ja, weet ik niet. Een paar jaar geleden is er inderdaad wel een wolf ook bij Lepelstraat gesignaleerd. Ach. Toen die was aan het zwerven.
Was
maar
niet het
uiteindelijk
was
gebleven
niet met Halloween,
is, weet
toch?
Ik niet. Maar het zou best Kalmthout die kanten op Kalmthoutse heide. Ja, het zou me niet verbazen als ze daar op een gegeven moment ook... Misschien zitten ze er al wel, hoor.
Ja.
Ja.
Even over de zalm nog. Ja. Wat is belangrijk dat hij er weer... Tenminste, dat hij er meer is nu. Dat de populatie groter wordt. Heeft hij een belangrijke functie ook?
Ja, het is een schakel in het voedselweb natuurlijk. Ja. Het is een dier wat op de Noordzee, op zee, zich voedt met vis, met kreeften. Dus het is een schakel in het voedselweb. Mm-hmm. Hier op de rivieren, zeg maar, is het met name een soort van migratieroute. Dus hij zwemt gewoon van zee boven strooms. Daar kan hij best wel eventjes over doen, maar de impact op de rivier zelf is nog beperkt. Zeker omdat het te weinig zijn. En ja, in de beekjes zorgt hij ook voor een bepaalde dynamiek met de eiafzet. Zorg ook weer voor jonge visjes, jonge productie.
Dus zullen daar... ook alweer dieren zijn die zalmeisjes eten?
Zeker.
En,
ja, dat zou je.
En vogels die weer inderdaad die jonge zalmpjes eten. Dus er is altijd wel een soort van dynamiek.
Ja, zeker. Natuurlijk, het hoort er ook gewoon weer bij.
Ja, dat is ook zo. Het is één
voor
van
de balans. Ja. Oké. Okay.
Wat ook nog wel leuk is om te melden, ja, leuk, tussen aanhalingstekens, is dat we ook de bultrugzalm hier hebben aangetroffen. Volgens mij was het vorig jaar dat we de eerste vingen bij Stellendam. Dat is een exoot. Komt, ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij uit de buurt van Rusland. En die is zich langzaamaan aan het verspreiden. In Noorwegen hebben ze echt al wel veel last van, omdat ze ook daar de oorspronkelijke zalm aan het verdringen zijn.
Oh.
Hier in Nederland hebben we er nog maar een aantal gezien. Maar we houden wel nauwlettend in de gaten, zeg maar, om te kijken hoe die populatie zich...
En dat heet de bultrugzalm?
Nooit van gehoord.
Ja.
Nee, ik ook niet.
Het is ook echt een zalm met een gigantische bult.
Bult op zalm.
Oh, het is gewoon echt wel zoals het is.
Ja, de naam verklapt alles.
Ah, okay.
En het aparte van het dier is ook dat hij eigenlijk om de 2 jaar komt hij eigenlijk hier aan de Nederlandse kust. Want hij heeft een levenscyclus van 2 jaar. Die hij iedere keer aanhoudt. En het lijkt er ook op dat ze in ieder geval niet concurreren op het paaihabitat. Mm-mm. Dus waar de oorspronkelijke zalm dus dat snelstromende water nodig heeft met die grindbedden, lijkt die bultrugzalm wat minder eisen te stellen.
Ja, wat minder kieskeurig te zijn.
Dus het kan best zijn dat die ook tevreden is met het benedenrivierengebied hier.
Maar wat bedoel je dan met hij verdrinkt, als dat niet zo'n probleem is?
Nou, stel dat... die soort dezelfde gebieden ook om te paaien en zo gaat benutten als de oorspronkelijke zalm, dan verdrinkt hij hem. En ja, de populatie is nu nog zo klein van die bultrugzalm. We hebben er nog maar enkele jaar aangetroffen in Nederland, dat we de impact ook nog niet goed in kunnen schatten.
Nee, snap ik.
Maar als je daarop googelt en je ziet wat er in Noorwegen al gaande is, ja, daar zijn ze echt wel de strijd aangegaan om...
Invasief dus.
Omdat hij daar ook echt al een grote aantal in sommige systemen voorkomt. Ja.
Hey, en wat is de... Ja, dat weet je misschien ook niet 100%. Wat is de reden dat dat beest afgezakt is?
Dat durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Nee.
Misschien temperatuur van het water? Of?
Ja, het zou best te maken kunnen hebben inderdaad met klimaatverandering. Maar dat is ook informatie. Zou ik echt even bij een collega moeten checken.
Nee, maar het is zomaar een ja. We horen het nu. Mm. Dus ik denk,
zeker.
Wat is dan de reden dat zo'n beest... Want vaak speelt milieu of temperatuurverschil.
Ja,
of
precies dat.
Watertemperatuur een rol in dat soort dingen natuurlijk.
Ja, het kan best wel meespelen. Nu zeker met die verandering in klimaat en dergelijke. Dat die beesten in één keer de leefgebied gaan verruimen. Waar ze voorheen niet in staat waren om bijvoorbeeld hier de Nederlandse kust te bereiken. Dat het nu in één keer wel...
Zie je sowieso wel, hè? In de breedte ook wel mee. Met dieren die hier ineens oppoppen.
Ja, zeker.
We hebben laatst de Aziatische hoornaar nog gehad.
Ja, ook nog.
Is dat niet per se qua klimaat een ding, maar...
Nou ja.
Hij doet het goed hier in ieder geval.
Nou ja, ik denk toch wel met. Dat had wel met het klimaat te maken.
Nou ja, Serva zei dat hij in Frankrijk aan is gekomen met vracht en dat soort dingen.
Ja, maar omdat het klimaat hier dan misschien toch net wat gunstiger is geworden als 30 jaar geleden. Mm-hmm. Dat hij wel.
Zou kunnen,
anders was hij misschien in de winter doodgevroren, zeg maar, en nu niet. Ja, goed.
Je ziet het met de muggensoort ook, hè, dat ze steeds verder naar het noorden oprukken, zeg maar, die grens.
Ook,
ja, ik las, of ik hoorde, nee, ik las, in IJsland hadden ze toch ook ineens een mug?
Ja.
Die was daar nooit.
Nee, dat klopt. Ja, is toch een ding.
Ja.
Maar goed, is dat toch bijzonder? Ik vind het sowieso al bijzonder dat er in IJsland nooit muggen geweest zijn.
Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet.
Nee. En toen dacht ik, hebben ze daar nu pas muggen?
Ja.
Die mensen weten niet, die hebben nog nooit van een horretje gehoord, denk ik.
Nee, de horretjes hebben ze daar niet. Nee, dat klopt.
Ja.
Nee. Maar zijn er nog meer soorten die ineens oppoppen, die we nog niet echt heel veel gezien hebben hier?
Ja, die monitoring die werd vrij constant de afgelopen jaren uitgevoerd. En dat geeft inderdaad ook een beeld op minder frequent voorkomende soorten. Waaronder de elft die wij hebben aangetroffen. Mm-hmm. Elft is ook een soort waar in Duitsland nu ook wel ook weer uitzetprogramma's van zijn, waarbij ze jonge elften uitzetten. Het komt omdat die soort eigenlijk gewoon verdwenen was. Die is ook gewoon als uitgestorven op een gegeven moment bestempeld hier in Nederland. Totdat we op een gegeven moment in één keer een volwassen exemplaar in de fuiken zagen.
Mooi, ja.
En we hebben dus ook het voor elkaar gekregen om er volgens mij een stuk of 10, 13 stuks ook te voorzien van een zendertje. Om dus ook te kijken van, oké, hoe is het gedrag dan van die elften? En we zien ook wel dat ze door de dam heen ook de rivieren al optrekken. Dus,
het is ook een trekvis dan.
Ja, het is ook een trekvis, okay. Ja. En ja, die populatie lijkt zich dus nu echt wel te gaan herstellen. Ja. Hoe dat op de lange termijn.
Denk jij dat mensen weten wat een elft is, hoe die eruit ziet? Want als die dan een soort van uitgestorven was, ik heb hem nog nooit gezien dan, denk ik.
Nou, van een plaatje.
Ja, van een plaatje.
Jullie van een plaatje. Maar waar lijkt hij op?
Hij lijkt heel erg op de vint. Een hele grote, vint, wat lijkt
hij? Haring of zo?
Ja, een grote haring.
Een grote haring, ja.
Het is eigenlijk een hele dunne vis als je hem van boven zou bekijken. Ook wel een krachtige zwemstaart. En ja, een vis die echt ook hier in dit soort gebieden als de Voordelta voorkomen. Dus ook weer de rivieren gebruiken om te paaien, om op te groeien. En het volwassen stadium brengen ze in zee door. En ze worden ook best groot. Die wijvingen waren 50 centimeter, zeg maar.
Oh, dat is best flink, ja.
Oh, wow.
Het zijn flinke haringen.
Ja. Zo.
En die schuiven niet zomaar naar binnen.
Nee.
Moet je twee uitjes bij snijden.
Ja.
Oh joh, maar dat is wel bijzonder, hè? Dat je dat dan dat het eigenlijk altijd bestempeld is als uitgestorven. En dan toch.
En toch komen ze dan in één keer weer terug. Misschien ook wel door de uitzetprogramma's. Dat is iets wat nou ook wel onderzocht wordt. Ook met DNA kun je dat tegenwoordig best goed achterhalen. Maar het staat in ieder geval nu wel vast dat we er gewoon meerdere ook zien daar aan de buitenkant. Ja, en als wij ze al in die fuikjes zien, dan kun je ervan uitgaan dat er nog veel meer zwemmen zijn. Natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dus we kunnen concluderen dat het eigenlijk best goed gaat met de visstand.
Beter. Het gaat beter.
Met sommige soorten gaat het zeker beter. Het blijft altijd een dynamiek houden, hoor. Dat soorten opkomen en we wat afnemen.
Nou, laat ik het anders vragen. Hoe is de waterkwaliteit op dit moment in het Harenvliet bijvoorbeeld? Zijn we op de goede weg? Misschien.
Ik denk zeker wel dat we op de goede weg zijn.
Okay.
Nu ook met af en toe wat zoutwater inlaten. Je creëert toch een soort van overgangsfase.
Mm-hmm.
Je maakt het ook makkelijker voor de dieren om naar binnen te zwemmen. En ik denk dat met name belangrijk is. Dat je de gebieden die ze nodig hebben, dat je die met elkaar verbindt.
Ja.
En dat je in staat stelt om weer gewoon zelf ook de voorplanten te kunnen laten voorplanten. Ja. En dus weer die populatie op te kunnen bouwen.
Mm-hmm.
En de waterkwaliteit, die is gewoon een stuk stabieler. Ik denk dat ik het beter zo kan brengen.
Ja.
Dus het komt eigenlijk niet of nauwelijks meer voor dat de waterkwaliteit ook echt nog een sturende factor is op de vis.
Okay.
Het is wel zo dat we nu wel zien dat de zomers soms ook droger worden. De rivierstand echt heel laag wordt. Waarbij je nu ook weer voor nieuwe problemen komt te staan. Dus je krijgt nu ook dat het water gewoon echt heel warm wordt. Wat ook voor sommige soorten weer echt wel een belemmering kan vormen.
Ja, maar dat heb je natuurlijk met een lage waterstand.
Ja,
is dat water natuurlijk direct, ook warmer. Ja.
En de scheepvaart, dat is iets wat ik ook echt wel als bedreiging zie. Als je ziet soms hoe weinig water er nog bijvoorbeeld in de Waal aanwezig is. En hoe intensief die nog gebruikt wordt door de scheepvaart. Ja, dan gaat menig kuub water iedere keer weer door die propellers heen.
Nou ja, met wat
ook, ja, met vis. En je ziet het ook wel terug aan knakkenalen. Noemen ze dat dan. Dat zijn palingen die gewoon echt in mootjes aanspoelen op de stranden daar bijvoorbeeld. Oh, ja, dat zijn weer nieuwe bedreigingen, zeg maar, die opkomen. Dus gewoon echt lage waterstanden, hoge temperaturen. En die combinatie kan ook wel eens finesse zijn voor bepaalde periodes in het jaar voor vissen.
Ja. We hadden het net over de paaigronden van de zalm. Heeft iedere vis nou een bepaalde periode dat hij dat heeft? Of eitjes legt of zich voortplant? Of is dat allemaal een beetje ook in het voorjaar of juist in het najaar? Ik weet het niet.
Ja, dat zeker tot een aantal jaren terug hadden we echt wel het idee dat er echt bepaalde periodes waren dat die allemaal binnentrokken. Maar we zien ook de laatste jaren heel gek dat we ook bijvoorbeeld in de zomer hele goede vangsten hebben bij Stellendam. Dus dat ze zich daar ook op dat moment aandienen. Dus het lijkt wel alsof ze ook wat minder vastzitten aan die periodes. Zeker om in te trekken. Mm-hmm. De paai, dat ik weet even niet uit mijn hoofd, maar dat zal echt nog wel in diezelfde periodes plaatsvinden. Dat die veel temperatuurafhankelijker zijn, jaargetijden afhankelijk ook.
Maar met andere vissoorten, zitten die ook allemaal in diezelfde periode?
Nou, de meeste vissen die paaien inderdaad wel in het voorjaar. Mm-hmm. Wanneer het water weer begint op te warmen. Ze zorgen er eigenlijk altijd voor dat zodra die jongen uit het ei komen, er ook voedsel beschikbaar is voor de jongen. Dus je kunt ze wel in de winter geboren laten worden. Maar als er dan geen watervlooien zijn of zo, dan sterven ze heel snel. Vislarven zijn echt heel gevoelig. En in het zoete water is bijvoorbeeld zo dat de snoek bijvoorbeeld ook eerder paait. Eerder zijn eieren afzet. Zodat de jonge snoekjes, zodra ze uit het ei komen, klaar zijn om dus bijvoorbeeld blankvoontjes, rietvoontjes die wat later paaien, om die gelijk te prederen.
Oh ja.
Dus dat is helemaal zo op elkaar afgestemd.
Ja.
En ja, iedere soort heeft dus ook weer net zijn eigen voorkeursperiode wanneer die zijn eieren afzet.
Ja. Ja, dat was ook mijn vraag. Ja, oké.
Zijn we nog wat vergeten? Want ik denk dat we behoorlijk wat hebben aangetikt.
Ja, zijn er dingen die jij nog echt wil zeggen? Waar je zegt van, dat heb ik niet, dat vind ik belangrijk, maar dat hebben we het niet over gehad?
Oh, niet per se over de zalm te gaan, maar
Nee, misschien. Nou ja, het mooie is wel, en dat beseft men vaak niet, dat er toch echt toch wel een hele mooie biodiversiteit ook aan in het Haringvliet, maar ook zeker aan de buitenkant bij de Voordelte aanwezig is. Als je dan toch zo'n zalm, zeg maar, vangt en je ziet dat beest van dichtbij, ja, het is fantastisch mooi.
Ja,
maar
ook
de zeeprikken bijvoorbeeld. Nou ja, Google maar eens hoe zo'n beest eruit ziet. Ik kan het hier in de podcast wel proberen uit te leggen, maar dat is zo'n beetje de dinosaurus onder de vissen. Dat is een paling van een meter met een bek vol met tanden. Die dus bijvoorbeeld ook op zee, op kabeljauw en op zalm gaat
ook
zitten.
Ook op kabeljauw?
Ja. Die heeft dus weer andere vissen nodig om zich te voeden.
Mm-hmm.
Het is echt een soort van parasiet, zeg maar.
Ja.
En die komen hier allemaal aan om die reis stroomopwaarts te maken. En dat blijft er altijd heel indrukwekkend om dat te beseffen. En mensen zien dat nooit gebeuren, want het gebeurt onder de waterspiegel.
Ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja. Misschien moet je nog wel wat zendingwerk gaan doen dan.
Ja. Nou ja, er is denk ik sowieso nog wel een boodschap te doen om inderdaad de mensen ook bewust te laten zijn wat er zich in de omgeving afspeelt.
Ja.
Met wildcamera's, mensen kijken heel veel op die beelden om te zien wat er bijvoorbeeld op de Veluwe gebeurt.
Ontzettend populair, hè?
Ja, ontzettend populair. Onder water gebeurt dat bijvoorbeeld ook wel met de visdeurbel in Utrecht. Ja, dat soort initiatieven trekt de mensen toch wel ook meer in de richting de natuur. Ook door te laten zien wat er gebeurt.
Ja.
Misschien wat voor het Haringvliet ook?
Dat zou ook een hele mooie mogelijkheid zijn om daar eens een keer iets visueels te maken. Zodat ook bewoners bijvoorbeeld van Vaquet kunnen zien wat daar gebeurt.
Super interessant, ja.
Ja, want je hebt daar bijvoorbeeld bij Stellendam heb je wel het ei. Hè? Die vogel, prachtige vogel. Mm-hmm. Is ook heel leuk om daar te zijn.
Absoluut, ja.
Maar ja, net zoals je zegt, het is weer voor boven water. Maar voor onder water is er ook eigenlijk
niks. Voor onder water is er eigenlijk niks. Ja.
Ja, of je moet naar Blijdorp. Maar dat is een groot aquarium, zeg maar.
Ja,
dat is ook een soort van nep. Nep, dat is niet echt.
Heb je in ieder geval geen echte zalm rond?
Nee.
Nou, helemaal prima. Dan zijn we een heel stuk wijzer geworden van over de zalm.
Ja. De zalm, heel leuk.
Gewoon in ons haarvliet.
Ja, lekker dichtbij.
Toch bijzonder.
Toch bijzonder, hè? Ja,
ja, absoluut. Ja.
Johan, mogen we jou heel hartelijk bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Vond hem heel interessant. Dank je wel.
Niks te danken.
En als je nog eens wat hebt, dan altijd welkom.
Zeker, kunnen we nog wel eens een keer over rivierkreven doorpraten.
Laten we dat ook een keer doen. Heel goed, heel goed. Bedankt.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.